Goedemorgen luisteraars, u bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Katwijk aan Zee. Voorganger vandaag, op de eerste paasdag, is onze dominee A.J. T. Ruys. We willen vanmorgen beginnen met het zingen uit Psalm 118, en daarvan het 11e vers. Daarna zingen we uit Psalm 119, vers 88. Bij de collectezang, Psalm 42, vers 4 en 5. Bij de tussenzang, Psalm 80, vers 11. En de slotzang is uit Psalm 138, vers 4. De schriftlezingen zijn uit Marcus, het Marcus-evangelie. Allereerst Marcus 14, vers 26 tot en met 31. En het tweede gedeelte is eveneens uit Marcus, hoofdstuk 16... vers 1 tot en met 8. En we vervolgen de serie over Petrus. En het thema voor vanavond, van vanmorgen is het Paasevangelie voor Petrus. Ik zal het een keer herhalen. We beginnen met het zingen uit Psalm 118, vers 11. Daarna Psalm 119, vers 88. Bij de collectezang Psalm 42, vers 4 en 5. Bij de tussenzang, Psalm 80, vers 11. En de slotzang, 138, vers 4. Schriftlezing, Marcus 14, vers 26 tot en met 31. En Marcus 16, vers 1 tot en met 8. Ik wens u alle gezegende paasdagen. En we hopen op een goede verbinding.
7. Allereerst, gemeente, een aantal mededelingen. Morgen, tweede paasdag, is er een gezamenlijke dienst met de Hersteld Hervormde Kerk in de Triomfatokerk, waarin ik u hoop voor te gaan, aanvang 9:30. Volgende week zondag hoop dominee W.O. van der Staaien bij de diensten voor te gaan. Dan de tweede mededeling met betrekking tot de ambtsdragersverkiezingen. Aftredend en niet herkiesbaar zijn ouderling J. de Bree en diaken A.J. van der Plas. De kerkraad stelt in alfabetische volgorde de volgende tweetallen voor. Voor ouderling broeder H. van der Meij van de Graslelie en broeder R.J. Wachter van de Commandeurslaan. Voor diaken broeder F. Brouwer van het Kampenfoelieplein en broeder J.W. van der Meeberg, Lijsterbestraat. De ambtsdragersverkiezingen worden gehouden aanstaande woensdagavond tijdens de manslevenvergadering die om 7:30 begint in de zaal van de kerk. Voor alle toekomstige data geldt zo de Heere wil en wij leven. En dan nog een mededeling met betrekking tot de collecte van vandaag. De eerste en de tweede collecte zijn bestemd voor de kerk. En de derde collecte is voor het renovatiefonds. Tot zover. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen gemeente de dienst vervolgen met Psalm 118 en daarvan het 11e vers. 118, vers 11. luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we van Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Markus 14, vers 26 tot en met 31. En daarna Markus 16, vers 1 tot en met 8. Schriftlezing voor deze morgen is dus te vinden allereerst in Markus 14 en daarna in Markus 16 naar de wet des Heren en Psalm 119 vers 88. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij lezen Gods heilig woord allereerst uit Markus 14 vanaf vers 26. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. En Jezus zeide tot hen, gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zeide tot hem, of zij ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zeide nog des te meer, al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen. Tot zover de eerste schriftlezing. Tweede schriftlezing is uit Markus 16, vers 1 tot en met vers 8. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf, als de zon opging, en zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar, zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij ulieden gezegd heeft. En zij, haastelijk uitgegaan zijn de vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen, en zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Tot zover de schriftlezing. Op deze eerste Pasdag willen we met de hulp van de Heere gaan luisteren naar het zevende vers van Markus 16... En daarvan heel bijzonder de twee woorden die we in het midden van dat vers vinden. En Petrus. Tot zover. Wij willen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Heere, door goedheid aangedreven, hebt u ons deze morgen hier gebracht. Op de dag die de eerste van de week is en die ons herinnert aan de opstandingsdag van de Heer Jezus. En Heere, wij komen deze morgen vragen of u met uw opstandingskracht onder ons wil komen. Als we iets nodig hebben, dan is het dat wel. Dat u levendmakend werkt in de harten van hen die nog dood zijn in de zonden en in de misdaden. En of u verlevendigend werkt in de harten van degene die u levend maakte, maar die misschien wel zo ingezonken kunnen zijn, zo dor en zo doods, zo lauw of zelfs zo koud na ontvangen genade. Wil u komen als de opgestane koning, met uw troost en met uw werk. En wilt u ons vanmorgen zo een gezegende overdenking van het paasevangelie geven. Heel bijzonder als we stil open te staan bij die twee kleine maar zo gouden woorden in uw woord. Waaruit blijkt dat u een oog hebt gehad op Petrus. Petrus die er vanwege zijn zonde en schuld helemaal buiten moest vallen. die niet meer meegerekend kon worden met de discipelen in zijn eigen ogen. Maar u hebt het gezegd bij monden van de engel. Ga heen en boodschap mijn discipelen en Petrus. En u weet u het, Heere, op het volmaaktst of er vanmorgen een man of een vrouw, een jongen of een meisje in de kerk is, die hier is als een Petrus. Die het bij zichzelf voor uw aangezicht moet belijden, Heere, als er nu één is die er buiten moet vallen. Als er één is die apart genoemd moet worden, niet omdat hij beter is, maar omdat hij slechter is dan de anderen, dan ben ik het wel. Zou u het vanmorgen tot zo één willen zeggen? En Petrus, ook Petrus, zelfs Petrus, wil u geven dat het woord vanmorgen open mag gaan voor ons verstand, zodat we het mogen begrijpen? Maar boven alles voor ons hart. Wilt u werken met uw Heilige Geest, opdat gesloten harten worden geopend. Opdat gewonde harten worden verbonden en genezen. Opdat hunkerende harten mogen ondervinden hoe u het verlangen vervullen wil. Opdat afgedwaalde harten mogen worden teruggebracht. Opdat moedeloze en ingezonken harten hoop mogen ontvangen en moed mogen vatten. Heere, zo bidden we, gebruik u het woord van de preek van deze morgen. Het kan niet om iets in de dienaar van het woord. Hij staat hier als een in zichzelf onbekwaam en onwaardig mens. Het kan ook niet om iets in een van ons als hoorders. Maar Heere, neem uw reden uit uzelf en zie ons aan in de Zoon van uw liefde. Vergeef u ons alle zonden, ook de zonde van de achterliggende week. Treed niet met ons in het gericht, want wie van ons zou voor u kunnen bestaan, maar wil ons om Christus wil genadig zijn. We doen u deze morgen, Heere, voorbeden voor onze zieken. We denken aan onze broeder van de Meij, die het ziekenhuis in Leiden-dorp mocht verlaten na een lange periode. En aan wie u het gaf dat hij naar Aurijne Leiden mocht gaan om daar te revalideren. Wil u hem nabij en goed zijn. Ondersteun en sterk hem samen met zijn vrouwen, met alle die hen lief zijn. We bidden, Heere, of u gedenken wil aan onze broeder van Rijn, van de Koninginneweg, die een uitslag ontving. De uitslag van de hersenpunctie mocht goed zijn en er is reden om uw naam daarvoor te erkennen. En tegelijkertijd weten we, Heere, de zorgen over de gezondheid blijven. De ziekte die hij bij zich draagt blijft en wil u hem daarin toch alles geven wat nodig is. Zorg u voor hem en voor zijn vrouw naar lichaam en ziel. We willen u dankzeggen, Heere, dat de moeder van familie van de Meeberg en familie van Zuilen, moeder van Duivenbode, door de operatie heen mocht komen. Vorige week hebben we voor haar gebeden en u hebt de handen van de artsen willen besturen en leiden en door een heel ernstige en langdurige operatie heen haar leven willen sparen. Reden om uw naam te erkennen en tegelijk om u te vragen, wil u ook voor de komende tijd voor haar zorgen. Alles schenken wat nodig is. Ondersteun ook haar man en de verdere familie. We bidden, Heere, of u gedenken wil aan andere ernstig zieken in het midden van onze gemeente. Wilt u zijn met onze zuster Zwanenburg, met onze broeder Jong. Gedenk hen, Heere, en geef wat ze niet missen kunnen op reis naar de eeuwigheid. Maar schenk het ook ons. We vragen van u of u uw ondersteuning wil hebben als de kracht, of u uw ondersteuning wil schenken als de krachten minder worden. Als de aardse tabernakel van dit lichaam gebroken wordt. Heere, wil u deze morgen ook gedenken aan degene die gemis en verdriet kennen. U weet ervan, als ze dagen zijn van herinnering, van gemis, wilt u de troost van Pasen, de troost van de opgestane levensvorst, heel persoonlijk schenken in onze harten. En wil u zo met ons zijn als we onze noden voor u neerleggen. Als we u ook bidden of u ons wil helpen bij het luisteren. Wees met de kinderen. Wees met de mensen die hun gedachten soms heel moeilijk kunnen concentreren. Schenk ook hen dat ze het wonder mogen ervaren dat u beslag wil leggen op onze harten en gedachten. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het deze zondag uitgaat. En als er op verschillende plaatsen in ons land belijdenis wordt afgelegd, dan bidden we u om uw zegen ook voor de jonge mensen die dat deze dagen hopen te doen, of die zich daarop voorbereiden om dat te zijner tijd met Pinksteren te mogen doen. Zou u willen geven dat het met een betrokkenheid van het hart mag zijn? Zou u boven alles willen geven dat uw werk in ons hart mag worden gevonden? Dat we ook als jongeren niet zonder uw genadewerk meer kunnen? Leer ons, Heere, bekeer ons tot u. We vragen het alles in de vergeving van onze zonden uit genade. Amen. Wij willen zingen van Psalm 42, het vierde en vijfde vers. Psalm 42, vers 4. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Maar ook het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Er zijn drie collecten waarvan er nu twee gehouden worden en één bij de laatste psalm. De Heere zegene u en uw gaven. is, geliefde gemeente, jouw naam wel eens genoemd in de preek? Dat is een vraag die werd vroeger nogal eens gesteld in de preken. Wordt uw naam genoemd? Ik zou die vraag vanmorgen ook willen stellen, zo aan het begin van de preek. Kinderen, dan gaat het niet over jouw letterlijke naam. Je hebt natuurlijk een naam gekregen, daar word je mee aangesproken. Het zou wat zijn als ik allemaal namen vanaf de preekstoel zou gaan noemen van gemeenteleden hier. Ik wilde dat maar niet doen. Ik denk dat dat zou afleiden van het woord. Maar als we de vraag stellen, is jouw naam wel eens genoemd, dan bedoelen we iets veel diepers. Namelijk, heb je wel eens ondervonden, heb je wel eens ontvangen dat je mocht bemerken, de Heere weet van mij af. En er wordt zo gepreekt dat het over mij gaat, dat het voor mij is. Niet omdat de dominee dat wist, maar omdat de Heere het weet en omdat Hij mijn situatie, mijn geestelijke situatie, onder woorden wil laten brengen, dat als het ware mijn naam genoemd wordt in de preek. Maar goed luisteren, altijd weer, iedere zondag, of je naam genoemd wordt, of het ook over jou gaat, over u gaat. En als dat dan gebeurt, dat weten ieder vanmorgen onder ons, bij wie het wel eens gebeurd is dat je naam genoemd werd, ja, dan kun je daar zo klein, zo ootmoedig onder worden. Zo is het met Petrus ook geweest. Wij hebben deze morgen het Markus-evangelie voor ons. En ik heb het u wel eens verteld, denk ik. Maar het Markus-evangelie is geschreven, zo weten wij uit een hele oude bron, uit de mond van Petrus. Dat wil zeggen, toen Markus zijn evangelie schreef, geïnspireerd door de Heilige Geest, toen heeft hij daarover gesproken met Petrus. En toen heeft Petrus als ooggetuige van het lijden van de Heer Jezus, als degene die de opstanding van de Heer Jezus had meegemaakt, althans het getuigenis daarvan had gehoord, Petrus heeft daar allerlei dingen over verteld. Markus heeft ze opgeschreven. En met die wetenschap in gedachten moet u dan even kijken naar onze tekst van morgen. Dan gaat het over die boodschap vanuit het graf van de Heer Jezus, als Hij is opgestaan en als daar een engel is. En die engel zegt in vers 7, doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat Petrus, die al oud geworden was toen hij met Markus over deze dingen gesproken heeft, dat met grote ontroering heeft gedaan. Dat hij heeft teruggedacht aan enkele tientallen jaren geleden, toen de Heer Jezus opstond en er een engel achterbleef in het graf. Toen had die engel van Gods wegen een boodschap voor de discipelen, maar ook voor Petrus. We willen daar met de hulp van de Heere deze morgen over nadenken. En we schrijven bij onze tekstwoorden Paasevangelie voor Petrus. Paasevangelie voor Petrus. Drie gedachten. Allereerst spreekt onze tekst van Petrus en de trouw van zijn herder. In de tweede plaats Petrus en het spoor van zijn herder. En tenslotte Petrus en de staf van zijn herder. Op de achtergrond van dit woord staat dus het beeld van de goede herder, die de Heer Jezus is. En we staan stil bij drie dingen. Allereerst Petrus en de trouw van zijn herder. Zijn herder noemt hem bij zijn naam. Petrus. In de tweede plaats Petrus en het spoor van zijn herder, want op onze tekstwoorden volgt dit. Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien. En tenslotte Petrus en de staf van zijn herder. Dat is het slot van vers 7, waar staat: gelijk hij u lieden gezegd heeft. In gedachte, gemeente, gaan wij deze morgen naar de hof van waaruit de Heer Jezus is opgestaan. Daar zijn in de vroege morgen van de eerste dag van de week verschillende vrouwen naartoe gegaan. We gaan het nog even na vanuit onze schriftlezing. Als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht. Ze hadden kostbare, aangenaam geurende kruiden gekocht, specerijen. Ze hadden daar zalf van gemaakt en met die zalf gingen ze in de richting van het graf van de Heer Jezus, waar naar ze vermoeden het lichaam van de Heer Jezus nog rustte. En ze willen dat lichaam de laatste eer bewijzen. Dat is het enige wat ze voor hun waarneming nog konden doen, voor hun meester. En terwijl ze daar gaan door de straten van Jeruzalem, gedreven door de liefde, vragen ze zich af, zo staat er in vers 3, wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? De kinderen in de kerk hebben natuurlijk wel eens een afbeelding gezien van de plaats die ook vandaag de dag nog wordt aangewezen als het graf van de Heer Jezus. Misschien heb je er in de achterliggende tijd wel een kleurplaat van gemaakt. En dat graf, dat is een heel ander graf dan onze graven. Dat graf was eigenlijk een kamer die uitgehakt was, uitgehouwen was in de rotsen. En wanneer de overledene, degene die gestorven was, in dat graf was gelegd, dan werd er vaak voor de opening van dat graf, de deur zouden we zeggen, een steen, een grote platte steen gerold. Vaak was er dan een sleuf gemaakt voor de ingang van het graf. En in die sleuf, daar werd die steen gewenteld. Als het nodig was, kon met vereende krachten zo'n zware steen aan de kant worden gewenteld, gedraaid. Maar dat gebeurde natuurlijk gewoonlijk niet, want het graf was afgesloten. En als de vrouwen onderweg zijn naar het graf, ja, dan bedenken ze natuurlijk die grote steen die is voor het graf gerold. En wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? Ze zullen daar zelf de krachten niet voor hebben. Hoe moet dat toch? Hoe zullen ze, en dat bedoelen ze natuurlijk eigenlijk te zeggen, hoe zullen ze toegang krijgen tot de plaats waar ze de Heer Jezus voor het laatst hebben gezien? Want dat was waar voor deze vrouwen die we vanmorgen zo in de richting van het graf zien gaan. Zij waren ook getuigen geweest van de begrafenis van de Heer Jezus op Goede Vrijdagmiddag, zo tegen de avond. Ze hadden dat, zo weten we uit een van de andere evangeliën, van verre gezien, van een afstand aanschouwd. Daar hadden ze een laatste glimp opgevangen van de Heer Jezus die hen zo lief was. En nu is hun vraag, hoe zullen wij komen op de plaats waar we de Heer Jezus voor het laatst hebben gezien? Ik trek de lijn even door, gemeente, met alle verschillen die er zijn. Maar misschien dat er vanmorgen onder ons wel iemand is voor wie dat de vraag is. Hoe zal ik weer toegang krijgen tot de plaats waar ik Christus door woord en geest voor het laatst heb gezien? Wanneer zal ik hem weer mogen zien? Wanneer zal ik een glimp van hem mogen opvangen? Dan komen die vrouwen eigenlijk heel dichtbij. Maar dan gebeurt het. Zo staat het in vers 4. dat wanneer ze hun ogen opslaan, wanneer ze in de richting van het graf kijken en ze komen in de nabijheid, dat ze zien, zo zegt vers 4, dat de steen afgewenteld was. De Heere heeft zelf door een engel die zware steen laten wegwentelen van voor het graf vandaan, laten optillen naar alle waarschijnlijkheid en plat op de grond laten neerleggen. En dat betekent dat er voor deze vrouwen in het wonder en door het wonder heen toch een toegang komt. Ze kunnen komen op de plaats waar ze denken dat de Heer Jezus is en daar gaan ze het graf binnen. En wat zien ze dan? We zijn bij vers 5. En in het graf ingegaan zijnde zagen ze een jongeling zitten. Ter rechterzijde bekleed met een wit lang kleed. Wat zou dat zijn geweest, die jongeling? Wat denken de kinderen in de kerk? Een jongeling, we moeten vooral even letten op zijn lange witte kleed. Dat is niet zomaar een jonge man geweest. Dat is een engel geweest die daar in het graf zit. En wat is een engel? Daar moeten we nog even iets langer over nadenken. Ons woordje engel is een letterlijke afleiding van het Griekse woord voor engel. In het Grieks staat er angelos. En als u dat laatste stukje eraf haalt, dat mag, dat kan heel goed in het Grieks, dan staat er eigenlijk angel. Engel, bijna hetzelfde woord. Een angelos, dat was een boodschapper. Dat was het gewone woord in de toenmalige wereld wat gebruikt werd om een bode, een boodschapper aan te duiden. Een engel in Gods woord. Ja, dat is natuurlijk niet zomaar een boodschapper, maar we moeten hem wel zien als een bode vanuit de hemel. Iemand die een boodschap overbrengt van de Allerhoogste God. Zo moeten we de engel die we vanmorgen in het graf ontmoeten dus zien. Als iemand die spreekt niet namens zichzelf. Een engel spreekt nooit namens zichzelf. Deze engel gaat spreken namens God de Vader en namens God de Zoon en namens God de Heilige Geest. We hebben hier een bode van de hemel voor ons. En als die engel gaat spreken, we lezen dat in vers 6, dan spreekt hij dus een woord van Gods wegen. We gaan het vanuit vers 6 opdiepen. Hij zei tot haar: zijt niet verbaasd. Het woord verbaasd betekent hier ook ontzet. Dus die engel die weet wat er, en ten diepste de Heere weet wat er in het hart van de vrouwen is die daar gekomen zijn. Ze zijn ontzet, ze zijn verbaasd. Het graf is leeg, lichaam van de Heer Jezus rust daar niet meer. Daar is wel een engel die daar zit, een jonge man gekleed in dat lange witte kleed. En de Heere spreekt door de engel allereerst: wees niet verbaasd, wees niet ontzet. Dan gaat hij verder en dan zegt hij: gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruist was. Dus de Heere weet ook waarom die vrouwen naar het graf gekomen zijn. De Heere weet ook wat er in hun hart is. De Heere weet ook waar het hun om te doen is, zoals hij het weet vanmorgen. Hij weet waar het u om te doen is. Hij weet wat er in je hart is als je hier vanmorgen zit met die honger en dorst naar hem in je hart. Met die vraag: hoe zal ik hem toch ontmoeten? Hoe zal ik hem zien? Als het in uw hart is wat Psalm 63 zingt: och, werd ik derwaarts weer geleid. Hij weet als u Jezus zoekt. Gij zoekt Jezus, de Nazarener die gekruist was. En dan gaat de engel verder en hij zegt: hij is opgestaan, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. En dan komen we bij onze tekstwoorden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus. Waarom staat dat er zo? Zeg zijn discipelen en Petrus. Vanmorgen zit er misschien een jongen of een meisje in de kerk en die zegt, maar Petrus was toch ook een van de discipelen? Dus die engel had toch gewoon kunnen zeggen, zeg zijn discipelen. En als er dan een naam genoemd moest worden, waarom is dan de naam van Johannes bijvoorbeeld ook niet genoemd? Of van Jacobus? Of van Thomas? Waarom staat er, zeg zijn discipelen en Petrus? Daarvoor moeten we gemeente terug vanmorgen naar onze eerste schriftlezing, Markus 14. Maar 3 dagen eerder, ik roep het even in uw herinnering terug, de Heer Jezus is in Markus 14 samen met zijn discipelen onderweg. In de richting van de Olijfberg. De avond is gevallen. Wij zouden zeggen donderdagavond. Maar na de Joodse dagindeling is het eigenlijk al de vrijdag. En terwijl de Heer Jezus met zijn discipelen gaat in de richting van Gethsemane, zegt hij het tegen hen wat we gelezen hebben in vers 27 van Markus 14. Gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. En daar gaat de Heer Jezus een woord aanhalen uit Zacharia 13. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Dus de Heer Jezus voorzegt dat hij als de herder geslagen zal worden, zal moeten lijden, zal sterven. En dat de schapen, en daarmee bedoelt hij hier heel bijzonder zijn discipelen, dat de schapen verstrooid zullen worden, alle kanten op zullen vluchten. En als de Heer Jezus dat dan zegt, vanuit de oude profetie van Zacharia, dan springt Petrus overeind, om het zo te zeggen. En dan zegt Petrus het, of ze ook alle geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. Hoort u dat? We hebben dat achterliggende periode al wel vaker even aangehaald. Maar Petrus zegt, al zouden ze nou alle 10, Judas was al weg, al zouden nou alle 10 de anderen geërgerd worden. Al zouden ze een aanstoot aan u nemen, al zouden ze over u struikelen, maar ik niet. En dan gaat de Heer Jezus nog verder en hij zegt in vers 30 van Markus 14, voorwaar ik zeg u, die bekende woorden, eer voordat de haan 2 maal gekraaid zal hebben, zult ge me 3 maal verloochend hebben, Petrus. En wij kennen het vervolg van de geschiedenis. Wij weten dat Petrus enkele uren later bij een kolenvuur staat op de binnenplaats in het paleis van de hoge priester. En als er dan een dienstmeisje naar hem toe komt en zegt, ook gij waart met hem. Dat Petrus zichzelf dan begint te vervloeken. En begint te zweren en dat hij het zegt, ik weet niet wat gezegd, ik was niet met hem, ik ben niet, zo staat er in een van de evangeliën, dat wil zeggen, ik ben zijn discipel niet. Dat had Petrus bij herhaling gezegd. Dat had Petrus onder eedzwering gezegd, dat hij geen discipel was van de Heer Jezus. Petrus had zich er met zijn verloochening helemaal buiten geplaatst. Hij had van zijn kant de band aan de Heer Jezus helemaal doorgeknipt. en als de engel. We gaan terug naar de opstandingsmorgen. Als de engel nu vanmorgen tegen de vrouwen daar in het graf deze boodschap geeft. Zeg mijn discipelen en Petrus. Als Petrus daar apart wordt genoemd, los van de discipelen, na de discipelen moet ik zeggen, dan is dat allereerst een verwijzing naar die gebeurtenis. Dan is dat om Petrus diep te verootmoedigen. Dan is dat om te zeggen, Petrus, ik weet ervan wat u hebt gezegd, dat u mijn discipel niet meer was. Dat u mij hebt verloochend, dat u zich er buiten hebt geplaatst. Dat is dus allereerst een heel verootmoedigend woord, wat de Heere hier laat klinken voor Petrus. Zeg mijn discipelen en Petrus. Als er één geweest is, gemeente, die het daarmee eens geworden is, dan was het Petrus zelf. U weet ook wel hoe die het ermee eens werd, toch? Dat was toen de Heer Jezus hem aanzag. Toen de Heer Jezus met die ene blik heeft gezegd, Petrus, ik ben beschuldigd, ik ben bespot. Ik word straks gegeeseld en geslagen en gekruisigd. En Petrus, bij al dat lijden dat ik moet ondergaan, ook dit. Dat u mij hebt verloochend en dat u hebt gezegd dat u mijn discipel niet bent. Petrus, ik heb het gehoord. Toen Petrus dat heeft gelezen in de ogen van de Heer Jezus, dat liefdevolle verwijt. Toen is Petrus naar buiten gegaan om bitter te wenen. Toen is zijn hart verbroken. Toen had de liefde van Christus zijn hart verbroken. Maar toen zal hij het in de eenzaamheid ook hebben gezegd. Heere, ik ben het niet meer waard om een discipel van u te zijn. Ik heb mijn plek verspild. Speelt en verzondigd. Ik heb er geen recht meer op. Ligt nog iets in die toevoeging en Petrus. Want we zouden kunnen zeggen, de Heer Jezus aan de ene kant met dit woord wat hij laat uitspreken door de engel, plaatst hij Petrus apart en erbuiten. Mijn discipelen en Petrus. Naar recht valt hij er buiten. En toch wordt hij er ook weer bijgetrokken. Dat hebben we toch vanmorgen ook allemaal gehoord. Want de Heere zegt door middel van de engel, zeg het mijn discipelen en Petrus. Hij moet het ook horen. Mijn woord, het woord van de opgestane koning, is niet alleen voor de andere 10, maar is ook voor Petrus. Zelfs voor Petrus. Petrus, en dat is dat andere wat Petrus ook al had gelezen in die blik van de Heer Jezus Christus. Petrus, al bent u ontrouw geworden en al hebt u me verloochend tot 3 maal toe. Al hebt u gezegd dat u niets met me te maken wil hebben en dat u mijn discipel niet meer bent. Maar Petrus, ik blijf wel getrouw. U kent mij niet, Petrus, maar ik ken u wel. Ik heb u lief, Petrus, en ik zal mezelf voor u geven tot in de dood toe. De liefde van Petrus, de liefde voor Petrus van Christus, die het hart van Petrus heel bijzonder verbroken heeft. En die trouw en die liefde, die trekt Petrus er door dit woord weer helemaal bij, als ik het zeggen mag. Dit woord zegt het ook, het is toch ook nog voor Petrus. Geliefde gemeente, ik geloof dat Petrus dat nodig had. Ik geloof dat Petrus het nodig had dat zijn naam echt apart genoemd werd. Niet omdat hij beter was dan de anderen, maar omdat hij slechter was dan de anderen. omdat als er één buiten moest vallen, hij het was. En daarom moest een heel persoonlijk woord van de Heere voor hem klinken en tot hem gericht worden. Ziet u de zorg van de goede herder? Die herder die zijn schapen bij naam kent en die het zegt. En misschien dat er vanmorgen iemand zit hier in de kerk. En die het zegt bij zichzelf, o Heere, ik heb het ook zo verzondigd. Zo verbeurd. Als er iemand buiten moet vallen, dan ben ik het. De Heere geven dat u het vanmorgen horen mag, wat onze tekst zegt. Zeg, mijn discipelen en Petrus, ook Petrus, wordt je naam vanmorgen genoemd. Ook Petrus. We gaan naar onze tweede gedachte. De trouw van de herder, maar ook het spoor van de herder. Wat moet er dan tegen de discipelen en tegen Petrus gezegd worden? Dat hij u voorgaat naar Galilea, al daar zult gij hem zien, zegt het midden van de tekst. Eigenlijk valt die boodschap uiteen in drie dingen. We gaan zo ook maar rustig langs vanuit onze tekst. Het eerste wat Petrus horen moet, dat is dat de opgestane Heer Jezus hem voorgaat. Voorgaat. Dat is ook een woord dat het beeld oproept van een herder. We hebben dat al wel eens gehoord in een van de preken. Dat in het land van de Bijbel en in de tijd van de Bijbel, als een herder er met zijn schapen op uitging en met zijn lammeren, dat zo'n herder dan doorgaans voorop ging. Zo staat het ook in het Johannesevangelie, dat hij voor de schapen uitgaat. Dat is iets anders dan wat wij in ons land kunnen zien. Als wij een bezoek brengen aan de heide, ergens in Drenthe of op de Veluwe, en je komt daar zo tegen het einde van de dag, bij de schaapskooi, daar kun je soms zo vanuit de verte de kudde zien naderen. En die schapen, als ze de schaapskooi zien, dan zetten ze het op een draf. Dan beginnen ze te rennen. Dan rennen ze in de richting van die kooi, als ze die kooi dan zien. En dan loopt daar achteraan meestal de herder of de herderin. Die op die manier overzicht houdt over de kudde. Maar in de tijd van de Bijbel ging een herder heel vaak voorop. Waarom was dat? Dat had met twee belangrijke dingen te maken. Het eerste, de herder, een goede herder, die baande zelf de weg voor de kudde. Die ging voor de kudde uit en die baande een pad. Het landschap in de omgeving van het Bijbelse land is natuurlijk vaak slecht begaanbaar. Scherpe stenen, distels, soms giftige slangen. En in gedachten zien we de herder voorop gaan. Hij kijkt en hij haalt scherpe stenen waaraan die schapen en de lammetjes zich zouden kunnen bezeren. Hij haalt ze weg en hij gooit ze aan de kant. Hij haalt de distels weg. Hij verjaagt giftige slangen. De herder baande de weg. Daarom ging die allereerst voorop. Kijk, dat zegt de Heer Jezus ook tegen Petrus. Ik ga u voor, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat. Petrus, ik ga voorop. Ik baan de weg. Ik zal de scherpe stenen weghalen. Ik zal de distels weghalen. Ik zal de giftige, de oude slang verjagen. Ik baan de weg. U moet dat ook nog even houden tegen het licht van ook heel gewoon de buitengewoon gevaarlijke omstandigheden van dat moment. De discipelen en Petrus hebben in deze dagen van de opstanding en daarvoor en daarna gevreesd voor hun leven. Dat Petrus de Heer Jezus 3 keer verloochende, waarom was dat? Omdat hij vreesde voor zijn leven. Als de discipelen op de avond van de opstandingsdag achter gesloten deuren zitten, waarom is dat? Uit vrees voor de Joden, omdat ze vrezen voor hun leven. En nu zegt de Heer Jezus, ik ga u voor, Petrus. Ik zal u beschermen en bewaren. Ik zal de weg voor u banen. En dat is een diep woord, want dat is een woord wat heel het leven meegaat van Petrus. Ik zal u voorgaan. Dat is nog het woord wat Christus spreekt vanmorgen tegen zijn schapen en tegen zijn lammeren. Ik zal u voorgaan. Er is geen stap die u hoeft te zetten of ik ben er eerst geweest. En ik ben met mijn geest met u al de dagen. Daarom lezen we in Psalm 23 de herderspsalm. Al ging ik ook door een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Ik ga u voor met mijn stok en met mijn staf. Waarom gingen herden nog meer voorop? Niet alleen om de weg te banen, maar ook om de weg te wijzen. Dat is de tweede reden. De herder gaf aan, dit is de weg. Wandel in dezelfde. Als de Heer Jezus het hier door de engel tegen Petrus laat boodschappen, dat hij u voorgaat, dan wijst hij daarmee ook de weg. Dan is er misschien toch nog wel iets waarvoor zijn schapen en zijn lammeren moeten vrezen, of niet? Ik zei net vanuit Psalm 23, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Maar dan is er toch nog wel iets waarvoor zijn schapen en lammeren moeten vrezen. Waarvoor? Waarvoor zou u, als u een schaap of een lam mag zijn van zijn kudde, waarvoor zou u nu wel moeten vrezen? Dat u uit zijn spoor raakt. Dat u uit zijn weg raakt. Dat u op dwaalwegen komt. Op dwaalsporen waar wel scherpe stenen van de zonde liggen waar je zo aan verwonden kan. Waar wel die distels groeien van het ongeloof waar je je zo aan bezeren kan. Heere, bewaar me daarvoor. En doe mij u volgen, mag ik gaan in het spoor van u, de herder. Hij zal u voorgaan naar Galilea. We gaan eerst zingen, Psalm 80, het 11e vers. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80, vers 11. zegt zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. U weet, dat is het gebied in het noorden van Israël. Dat is het gebied waar Petrus vandaan kwam. Dat is de omgeving waar hij geroepen was tot discipel. Dat is de omgeving waar hij zoveel met de Heer Jezus gewandeld had. Waar de Heer Jezus zijn wonderen had gedaan. Waar de Heer Jezus zijn onderwijs had gegeven. Waar de Heer Jezus de schoonmoeder van Petrus had genezen van die ernstige en menselijk gesproken dodelijke koorts. Dat is de omgeving waar Petrus was weggezonken in de golven van het meer van Galilea, totdat Christus hem de hand had vastgegrepen en hem uit de golven omhoog had getrokken. Galilea, daar lagen zoveel blijken van Gods genade. Daar lagen zoveel woorden van de Heere. Daar lagen zoveel voetstappen van Christus in het leven van Petrus. En nu zegt de Heer Jezus door deze engel dat hij Petrus zal voorgaan naar Galilea. Daar wil hij Petrus terugbrengen. Om hem te herinneren aan oude blijken van zijn genade. Wat is dat een wonder als de Heere dat wel eens gaat doen in je leven. Als de Heere je gaat terugbrengen bij oude blijken van zijn genade. Wij zijn van die vergeetachtige mensen. Wij zijn geestelijk gesproken, zo bedoel ik het vooral ook van die vergeetachtige mensen. Maar als je weer eens iets mag doen van wat Asaf onder woorden brengt in Psalm 77, ik zou gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Als je weer eens mag terugkomen bij dat moment dat de Heere je voor het eerst opzocht in je verlorenheid. En als je moed mag vatten uit datgene wat de Heere toen heeft gedaan. De Heere wil Petrus terugbrengen bij die oude blijken van zijn genade. Maar hij wil er ook nieuw onderwijs naast leggen. Dat stip ik nu maar aan. Misschien dat we daar de komende periode nog wel iets meer over nadenken. Die bekende geschiedenis van Petrus bij het meer van Galilea. Waar de Heer Jezus hem gaat vragen. Daar in Galilea. Simon, zoon van Jona. Hebt ge me liever dan deze? Hebt ge me lief? Dat gaat de Heere doen in Galilea. Ik zal u voorgaan naar Galilea. En dan nog iets wat er ligt in die boodschap die we horen. We lezen nog een stukje verder in de tekst. Al daar zult gij hem zien. Ja, daar kon Petrus niet buiten. Daar was het hem om te doen. Daar in Galilea, Petrus, daar zult u hem zien. Daar zult u hem zien die u weliswaar verloochend hebt, maar die u niet losgelaten heeft. Gij zult hem zien. Wat zal Petrus, toen hij deze woorden later heeft gehoord, ontroerd zijn geworden? Wat zal er ook een hoop in zijn hart gekomen zijn, denk u niet? Al daar zal ik hem zien. Is er vanmorgen iemand onder ons die zich afvraagt, zijn er nog zulke plaatsen vandaag? Plaatsen waar je hem echt mag zien. De gemeente tegen Gods kerk mag vanmorgen gezegd worden, er komt een dag dat u hem in volmaaktheid zult zien. Dat u ogen zullen zien en niet meer zullen terugzien. De koning zien in zijn schoonheid. En alles wat er hier op aarde tussen zit, zonde, ongeloof, twijfel, bestrijding, dat moet dan voor eeuwig wijken. Dat is er niet meer. Eindeloos en zonder enige verstoring hem mogen zien die u zo uitnemend heeft lief gehad. Wat zal dat toch zijn? Al daar zult gij hem zien, maar nu op aarde zijn de plaatsen waar je hem ziet. Misschien zegt er iemand vanmorgen, o dominee, ik kan dat zomaar niet zeggen. Dat ik ook naar de hemel zou gaan, dat durf ik niet zomaar te zeggen. Dat ik hem dan zal zien en ja, de keerzijde is ook zo waar. Als je hem zou moeten zien als een vreemde. Als je hem zou moeten zien en je hebt hem in je leven veracht en in ongeloof verworpen. En je bent zonder geloof dit leven doorgegaan en dit leven uitgegaan. Je hebt die borg en zaligmaker nooit nodig gekregen. Als je hem dan toch voor het eerst moet zien, dat zal vreselijk zijn. Dan zullen zijn ogen toornen. Daarom is het zo nodig om hem in dit aardse leven te zien met een oog van het geloof. Al is het maar van verre. Maar om hem te zien met een oog van het geloof. En nu nog een keer die vraag. Zijn er plaatsen waar je hem kunt zien? Is er een plaats waar u hem heel bijzonder zou kunnen ontwaren? Ja, die plaats is er. Dat is de plaats waar hij gepredikt wordt. Dat is de plaats waar het evangelie gepredikt wordt. Dat is de plaats waar u onder het evangelie tot een rechteloze zondaar gemaakt wordt, die alle grond onder uw voeten buiten hem verliest, als u dan toch hem mag zien. Als hij u als een arme zondaar wordt aangewezen, wanneer u uzelf moet veroordelen en uzelf moet beschuldigen. Wanneer u er buiten moet vallen, net zoals Petrus er buiten moest vallen. Maar als u dan hem mag zien, als hij u gepredikt wordt en de Heilige Geest gaat het oog van een zondaar van u richten op hem. Dat is toch heel bijzonder onder de prediking van het evangelie. Dat gebeurt toch heel bijzonder daar, waar een zondaars hart verbroken wordt. En daarom, gemeente, is er alle reden om te komen op de plaats waar hij zich juist nog wil bekendmaken. Wil tonen aan zondaren, al daar zult gij hem zien. Laat het dus moed mogen geven aan iemand die het om hem te doen is. En dan onze derde en laatste gedachte, iets nog daarover. Gelijk hij u lieden gezegd heeft. De slot van vers 7. De staf van de herder. Want de herder droeg, als hij onderweg was met de schapen, een staf. En met die staf gaf hij leiding. Met die staf wees hij de weg. En die staf is een beeld van het woord van Christus. Daar wordt hiernaar verwezen aan het slot van de tekst. We gaan nog één keer in gedachten terug. Nog even die donkere grafkamer binnen, waar het toch zo onuitsprekelijk licht geworden is. Waar die engel het heeft gezegd, ga heen, boodschap zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. En al daar zult gij hem zien, want, ik geef het slot van onze tekstwoorden nu even wat vrijer weer in mijn eigen woorden, want dat had hij toch gezegd. En daar gaan we nog één keer terug, gemeente, zo in onze laatste gedachte naar onze eerste schriftlezing. 3 dagen geleden. Nog voor de kruisiging en voor de gevangenneming van de Heer Jezus. Wat had de Heer Jezus gezegd? Wat hebben we gelezen vanuit Markus 14? Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Hoort u, dat is bijna hetzelfde woord als wat de engel Heer ook gebruikt. De Heer Jezus had het op Goede Vrijdagavond gezegd. Nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En nu de engel in het graf op de paasmorgen zegt, nagenoeg hetzelfde. Het heeft met eerbied gesproken, jongens, iets weg van een wachtwoord. Vroeger speelden wij wel eens soldaatje. Dat zullen de jongens hier in Katwijk natuurlijk ook wel eens doen. En dan gebruikten wij vaak wachtwoorden. Dan werd er gevraagd als iemand, zeker als iemand in het donker aankwam sluipen, wachtwoord. En dan moest je dat woord noemen wat afgesproken was. En de andere partij wist dat wachtwoord niet. Nu met eerbied gesproken. Maar Christus gebruikt hier een wachtwoord. Heel kort voor zijn gevangenneming had hij gezegd, ik zal u voorgaan naar Galilea. En direct na zijn opstanding op de paasmorgen laat hij het zijn engel boodschappen en laat hij het de vrouwen aan Petrus boodschappen, dat hij u voorgaat naar Galilea. Dat is hetzelfde woord. En als ik het zo zeg, het is hetzelfde woord, ja, dan begrijpen we wel, dat is tot bevestiging geweest voor Petrus. Dat is tot vertroosting geweest. Dat bracht hem terug bij dat eerdere spreken. Net zoals de Heere dat vandaag de dag nog kan doen. In het leven van degene die zijn stem mogen kennen. Dat de Heere spreekt, maar dat hij soms ook weer terugkomt op oude woorden. En dat die woorden soms zo bij verrassing weer kunnen klinken. En dat de Heer het weer zegt. En dat wordt toch ook wel het gebed juist van iemand die de Heere heeft liefgekregen. Heere, wil u het nog eens zeggen tegen me? Wil u het nog eens fluisteren in mijn ziel? Mag ik het nog eens horen dat u van me af weet? Oh ja, ik weet ervan dat juist Gods kind zich daarin ook wel eens een klein beetje te buiten kan gaan. Want dan kunnen we de Heere soms ook voor gaan schrijven wat de tekst is. Of wat het vers precies is waarmee hij spreken moet. En dan kan de Heer het nog wel eens zo doen dat hij een heel ander woord gebruikt. Om terug te komen op zijn werk in je leven. Om je ook weer te beschamen. Maar het is toch wel het verlangen van je hart. Zoals een van de oudere, inmiddels overleden predikanten, oud-predikanten hier van de gemeente in Katwijk, het ooit wel eens heeft gezegd, geloof op de preekstoel. Heren, wil u nog eens in mijn hand knijpen? Dat ik mag weten dat u er bent. Dat bedoelde hij natuurlijk niet letterlijk. Maar wel door uw woord en door uw geest wil u nog eens in mijn hand knijpen. En toen kwam hij de trap af in de consistorie. Toen vroeg een van de ouderlingen en dominee, wat was er? Heeft de Heere nog betoond dat hij van u af is? En toen mocht hij het zeggen, de Heer heeft nog in mijn hand geknepen. Hij heeft laten ondervinden dat hij me niet vergeten was. Van die oude woorden waar de Heere op kan terugkomen. Daar ligt dus een bevestiging in. Een vertroosting in. Simon Petrus, ik kom terug bij dat oude woord wat ik gezegd had. Ik wil het nog eens zeggen. Er ligt natuurlijk ook een stil verwijt in. Dat ook. Er ligt ook in, Petrus, ik had het 3 dagen geleden toch al gezegd, dat ik zou opstaan. Dat ik u zou voorgaan naar Galilea. Petrus en de andere discipelen, wat doet u nog in Jeruzalem? Waarom ben u niet gegaan naar Galilea? Petrus, ben u mijn woord vergeten? Hebt u op mijn woord niet gelet? Heb ik dat woord niet als de staf van de goede herder willen gebruiken om u de weg te wijzen, om u te leiden? Wat kunnen Gods kinderen juist troosteloos voortgaan omdat ze het woord vergeten. Dat ze het woord van hun meester vergeten. Omdat ze niet meer genoeg bij het woord leven. Wel bij het op en neer gaan van hun eigen hart, maar niet bij het woord. Ik weet wel, het hart van iemand die de Heere vreest kan zo op en neer gaan. De weg van een pelgrim kan zo door het licht en dan weer door het donker gaan. En soms zo heel veel door het donker. Maar in het donker, op de naam en op het woord des Heeren betrouwen. Ja, dominee, zegt iemand, maar dat is toch ook niet maar een vanzelfsprekendheid. En dat is toch ook maar niet een automatisme. Je kunt toch ook wel eens je nameloos arm voelen bij dat woord. Jazeker. Jazeker. Dat je het woord leest. Dat je er helemaal niet bij kan met je hart. Maar als de Heere nu gesproken heeft, dan is toch wel nodig om je vast te klampen aan het woord. Iemand die daar heel sterk op gewezen heeft. Kolbrugge. Kolbrugge zegt het, al voel ik het niet. Al zeggen alle omstandigheden iets anders. Al word ik zo bestreden en aangevochten. Maar ik klamp me vast aan dat woord met het gebed. Heere, houd u me vast, bewaart u me. En dan mag er daarbij het gebed zijn. Heere, wil u weer zo spreken door uw woord, dat ik uw stem mag horen. Zo, gemeente, mochten we vanmorgen even iets vernemen van die grote goede herder in het leven van Petrus. Wat zal het voor Petrus meegevallen zijn toen hij dit woord hoorde? Het was precies op zijn plaats. Petrus moest zich er buiten zetten. En Petrus kon er ook niet buiten. Begrijp u dat? Petrus moest zich er buiten zetten, want hij had het verzondigd en hij had de Heer Jezus 3 keer verloochend. Maar hij kon er niet buiten. Hij kon niet buiten zijn meester. En toen is het zo'n wonder geworden dat de Heer het heeft gezegd. Boodschap mijn discipelen. En Petrus, vanuit het Grieks mag je ook vertalen. Ook Petrus, en je mag ook nog vertalen, zelfs Petrus. Zelfs Petrus, dat hij u voorgaat. En al daar zult gij hem zien. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wat bent u nog onuitsprekelijk goed dat u aan een Petrus wilde denken. Dat u die 2 kleine woordjes wilde laten opschrijven in uw woord. Want de eeuwen door is er een kerk geweest, een volk van in zichzelf al bedervers en verloochenaars en zondaars. Dat moed heeft mogen vatten vanuit die 2 woordjes. Als het nou voor Petrus kan. Heere, zou het dan ook voor mij kunnen? En als dat in het hart mag oprijzen, dan zullen we het gebed begrijpen van Psalm 130. Zo doe hij ook aan mij. En dan roept de psalm het ons toe. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. En hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Heere, zegen zo de prediking van uw woord. Vergeef het zondige. Zegen het uwe. Breng ons vanmiddag weer samen om Christus wil. Amen. Psalm 138, het 4e vers. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Dat is onze slotzang. Ontvang, geliefde gemeente, met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen. Okay.